Goedenavond, welkom bij deze avond die weer heel gevuld is aan mensen, aan zaal, dus we gaan maar al van start. We zitten hier in een beeldvormende vergadering. Er zijn wat afmeldingen. De afmelding ontvangen van Stijn van Berkel, Christel van Nerven en Mark Oosterwijk. Van deze plaats willen we Mark eigenlijk ook heel erg feliciteren met de geboorte van zijn dochter Fien. In de aanloop naar de verkiezingen hebben wij als politiek veel aandacht besteed aan vragen rondom wonen en volkshuisvesting. In de samenleving is veel gevoel bij en aandacht voor dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld ook aan het onderzoek van de KBO, RIL. Voor het maken van nieuw beleid op dit terrein hebben wij gewacht op de regionale woonbehoefteonderzoek. Dit is nu klaar en zal straks aan ons gepresenteerd worden. Wethouder Schellekes zal eerst een korte inleiding geven. Daarna zal de heer Gert-Jan Hagen en Nicolien de Heer de woonbehoefteonderzoek presenteren. Aansluitend aan die presentatie kunt u vragen stellen. U moet er rekening mee houden dat de presentatie zo 20 tot 30 minuten duurt. Maar wil wel vragen om echt uw vragen te bewaren tot daarna. Als laatste wordt het vervolgproces kort toegelicht door de heer Hans van Moosdijk, die voor de gemeente de trajectbegeleiding begeleidt. Er komen voor ons als raad nog voldoende mogelijkheden om iets te vinden over het wonen en de volkshuisvestingbeleid. Het doel voor deze avond is vooral dat wij allen goed begrijpen wat er in het woonbehoefteonderzoek staat. Ik wil bij deze dan ook het woord geven aan de heer Schellekes.
Ik dank u, voorzitter. Ook welkom alle aanwezigen en iedereen die langs de andere weg deze debatten voert. Vanavond presenteren wij de uitkomsten van het regionale kwalitatieve woonbehoefteonderzoek. Dat is uitgevoerd binnen de 9 gemeentes van de regio Hart van Brabant. Misschien goed om een aantal punten even aan te stippen voordat ik het woord geef aan de mensen die voor de inhoud inderdaad gaan zorgen vanavond. We hebben de regel om zo om de 4 jaar een woonbehoefteonderzoek uit te laten voeren, om daarmee goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. En wonen, dan praat je over zaken die ook heel lange voorbereidingstijden kennen. Dus dan is het altijd wel zaak om over de juiste informatie te beschikken. Over bijvoorbeeld de zogenaamde ook demografische ontwikkelingen. Dat je daar ook je woningvoorraad en je woningbouwplan op aan kunt passen. In het onderzoek dat rechts wordt gepresenteerd is ook heel veel aandacht geschonken. Ik denk meer dan voorgaande keren aan de input van bewoners die in de regio wonen. Wat is jullie woonsituatie? Wat zijn jullie woonwensen? En dat is vertaald naar woningbehoeften. Er is deze keer ook heel nadrukkelijk voor gekozen om ouderen een hele specifieke positie te geven. En dus ook heel goed stil te staan bij de specifieke wensen die bij deze doelgroep bestaan. Daarnaast is er extra aandacht ook gegeven aan de term duurzaamheid en wat bewoners daarvan vinden en wat bewoners daar eventueel ook zelf aan zouden willen doen. Dat is het verhaal. Ik geef nu het woord aan de twee inleiders van Sprinko.
Dan gaan we dat zo doen. Dan kan ik niet lekker wandelen en lopen. Wij presenteren het, ik zal met name de presentatie doen, de resultaten van het kwalitatief woningbehoefteonderzoek, wat we in opdracht van de regio hebben uitgevoerd. Ik was 4 jaar geleden ook in uw midden, hier, maar ik weet niet wie van u er toen ook bij was, maar dat was in ieder geval een leuke avond. Ik ga er snel doorheen. En ik doe dat aan de hand van deze slides. Nu moet ik hier op drukken, denk ik. Of zet jij hem om?
Nee, ik zet hem Ja.
Nou.
Nou nog een keer drukken.
Kijk eens aan. Daar zat hij. Woningbehoefteonderzoek. Ik heb als agenda, ik vertel u even iets kort over het veldwerk wat we hebben verricht, dan over de resultaten, dan wat wij mee hebben gegeven aan de verschillende gemeentes voor wie we het onderzoek hebben uitgevoerd. Wij noemen dat de deliverables. En dan hebben we nog een discussie. En ik hoop dat we ook straks die discussie kunnen hebben. In ieder geval kunnen we ook vragen beantwoorden. Het veldwerk van het onderzoek wat we begin dit jaar hebben uitgevoerd, in januari, februari, maart ongeveer, dat hebben we gedaan op basis van een adressensteekproef per gemeente. In zijn totaliteit praten we over ongeveer 200.000 huishoudens in alle gemeentes samen van het Hart van Brabant. En uiteindelijk hebben we daar 13.000 respondenten uitgehaald die ons alles hebben verteld over hoe zij wonen en hoe zij willen wonen. Schriftelijk invullen door mensen was mogelijk als ze geen internet hadden, maar daar is maar beperkt gebruik van gemaakt, 3% ongeveer. In totaliteit hebben we op een bevolking van 10.000 huishoudens in Goorlen bijna 900 respondenten geïnterviewd. Dat is een heel mooi resultaat, daar zijn we ook erg blij mee en dat is ook voldoende om een representatief en betrouwbaar beeld te geven van de beleving van het wonen in Goorlen. Dus dat is prettig. Ik begin even met de tevredenheid over de woonsituatie van mensen. Hoe is die? Nou, we kunnen zeggen dat de woontevredenheid van de huishoudens in Goorlen hoog is. 25% is zeer tevreden en bijna 50% is tevreden. Dus dat is echt wel een hele hoge score. De mensen die ontevreden zijn, dat zit echt in de lage percentages, zoals u ziet in de rechterkant van deze grafiek. Het is ook beter dan gemiddeld in de regio Hart van Brabant. Dus dat is een extra opsteker. We hebben ook veel kaarten gemaakt van het onderzoek. En aan de rechterkant ziet u daarvan een uitsnede voor het grondgebied van de gemeente Goorlen, Goorlen en Riel. Waarin u met kleuren aangegeven ziet waar die tevredenheid dan hoog is en waar die iets minder hoog is. Het is overal goed, maar op sommige plekken natuurlijk weer beter dan op andere. Nou, u woont waarschijnlijk alle in Goorlen en dit zal dan ook geen verbazing wekken, vermoed ik. Dat geldt voor de totale tevredenheid. Maar als we daar wat op inzoomen, dan geldt dat niet voor alle thema's evenveel. Over woningen is misschien wel de meeste mensen tevreden. Maar dat geldt voor de kwaliteit van het openbaar groen niet overal. Daar zie je plekken, hier op de kaart, op het rechterbovenkaartje aangeduid. Met dat er ook plekken zijn in de gemeente waar mensen wat negatiever zijn over het openbaar groen. Ook dat valt heel erg mee, zoals u zult zien. Het grootste gedeelte is echt heel erg tevreden. Ook op het gebied van parkeren zie je een wat meer gevlekt geheel ontstaan. Waar is men wel tevreden en waar is men minder tevreden? En linksonder heb ik één facet even naar voren gebracht, dat is de netheid. Klinkt een beetje als een lullig woord. Maar wat wij in het hele regio Hart van Brabant zien, als het gaat om de woontevredenheid, dan zie je eigenlijk overal van over de eigen woning is men eigenlijk heel erg tevreden. Maar als het gaat om de buitenruimte, dan heeft dat wat meer kritiek. En dat is niet zodanig dat men zegt van meteen verhuizen, helemaal niet. Maar als je het even in dat perspectief ziet, zijn dat zaken die meer aandacht zouden kunnen gebruiken. Ik laat u straks daar nog een klein plaatje van zien. Dat is in deze slide. Links ziet u de tevredenheid met verschillende aspecten. Een beetje die kaartjes die je net liet zien. Alleen dan zijn het 8, 9 aspecten. En die hebben we gescoord op de mate van tevredenheid van mensen. Let wel, het loopt van tevreden naar neutraal. Want naar ontevreden, dat komt haast niet voor. Dus die hebben we uit de grafiek weggelaten. En het belang geeft aan het belang wat mensen daaraan hechten. Aan dat aspect. En we meten dat door te kijken wat de invloed van het aspect is op het totaaloordeel. Nou, dat zijn statistische technieken. Dus we vragen niet aan mensen zelf hoe belangrijk ze het vinden, maar we meten het feitelijk via die statistiek. En dan zie je dat, zoals ik net al zei, woningen staat bovenaan, staat in het vlak tevreden en het is belangrijk. Dus dat is perfect. Geldt ook voor omgang met de bewoners. Het geldt ook voor veiligheid. Men voelt zich veilig hier thuis. En als je kijkt naar die andere aspecten, hoeveelheid openbaar groen, parkeren, netheid, kwaliteit openbaar groen, dan neemt de tevredenheid wat af. Maar let wel, het zit duidelijk nog aan de rechterkant van neutraal. En als je het meet hoe belangrijk mensen het vinden, dan hebben ze het wel op hun feestjes over het parkeren is zo slecht. Hè? Zal ik maar zeggen. Maar de mate waarin het werkelijk bijdraagt aan hun beoordeling van hun woonsituatie, dat valt mee. Dat komt natuurlijk omdat men weet, het is overal matig gesteld met parkeergelegenheid doorgaans. Nou, dit zijn wat resultaten. Rechts hebben we een wordles gemaakt van mensen. Wat vinden ze nou positief aan het wonen in Goorlen? En wat vinden ze negatief? En dat staat dan rechts onder. Dorps, winkels, voorzieningen. Dat wordt echt als positieve elementen gewaardeerd door de mensen. Met dorps scherp bovenaan. En dat heeft natuurlijk betrekking op een soort van kleinschaligheid. Je kent de mensen. Het is allemaal goed bereikbaar, behapbaar. En rechtsonder het parkeren en het verkeer die wat minder scoren. Overigens ook de winkels. Dus de winkels scoren zowel positief als negatief. Het kan zijn positief, wat fijn dat er winkels zijn. En misschien negatief, misschien dat het niet met alle winkels even goed gaat. Dat weten we niet, kunnen we verder gaan onderzoeken wellicht. Maar dit is het signaal wat we van de mensen meekrijgen. Wonen gaat over gebouwen, maar het gaat vooral over mensen. En dat geldt ook hier in Goorlen. En dit is een verhaal over leefstijlen. Ik heb dat een paar jaar geleden ook hier gehouden. Dat is van wat voor type mensen wonen er nou eigenlijk in Goorlen en wat verwachten ze van het wonen. Het gaat even wat dieper in op karakters van mensen. 4 jaar geleden hebben we ook een snelle test gedaan met de raadsleden, wie zij waren. Ik leg het u even uit, ik ga er niet al te lang op in, maar het is misschien voor de plaatsbepaling wel belangrijk. Van als je mensen scoort op de as introvert-extravert, dat is eigenlijk een beetje een psychologische dimensie. Daar kan je met vragenlijsten kan je zeggen van nou, de ene is open gericht naar buiten toe, spontaan, en de ander is wat meer naar binnen gekeerd, gesloten, bedachtzaam, en dat zit aan de introverte kant. Een dimensie daar tegenover is individu-groep. Dat is meer een sociologische dimensie die een onderscheid maakt tussen mensen die wat meer individualistisch georiënteerd zijn. Die zichzelf meer als leidraad nemen. En aan de rechterkant mensen die wat meer een groepsoriëntatie hebben. Die houden van groepen, van samen zijn met elkaar en dat belangrijk vinden. En wij hebben in dit onderzoek dat ook gemeten via een soort korte, robuuste methode. Voordat ik die resultaten laat zien, nog even een bepaling met wat bekende en ook wat minder bekende Nederlanders. Om die verschillende groepen die ik laat zien enigszins van een kleur te voorzien. Nou, ik weet niet of u al deze mensen kent. Linksboven, dat is Riek Bakker, dat is een bekende stedenbouwkundige in Nederland. Die is echt rood, die woont bij wijze van spreken zelf in een watertoren. Die woont helemaal niet meer in een woning. Die doet gewoon wat ze precies wil. Dan heb je Anouk, de creativiteit die daarin zit. Echt wel een beetje anormatief, zou ik maar zeggen. Dan krijg je Yvonne Jaspers. Ja, ik weet niet precies wat haar stijl is nu met al die nieuwe informatie over haar. Maar dat is toch een beetje de gezelligheid, et cetera. En dan hebben we Frans Bauer, die heel duidelijk in die wat meer groepsgerichte hoek zit. Emiel Roemer. Ik heb het niet allemaal aan hun gevraagd hoor. Het is een beetje een eigen inschatting als u mij toestaat. Piet Hein Donner, de man, de bedachtzame man op de achtergrond, komt niet altijd zo naar voren, hoewel er nu net een interview met hem in de krant stond, maar dat had te maken met zijn afscheid van de Raad van State. Dan Mark Rutte, Pietje precies, correct, weet het allemaal goed te doen. En John, weet je nou? John de Mol, als zakenman die daarin opereert. Dit geeft een beetje een context weer. Nou, waar staat nou eigenlijk Goorlen? Of waar denkt u dat Goorlen staat? Wie is Goorlen?
Ik Frans.
Nou, ik zal straks het resultaat laten zien. Ik laat eerst even zien wat het betekent voor het wonen. En eigenlijk is dat best een duidelijk verhaal. Oranje mensen, boven, extravert, die zoeken naar een open huis. Een open omgeving, transparant voor iedereen. De gele wereld is ook onderdeel van de woonwijk. Ik woon niet alleen, ik woon met ouderen, jongeren, et cetera. Het is deel van het geheel. Dan hebben we de Lyme groep, zoals we dat zeggen. Dat is eigenlijk een soort, we weten met elkaar, we vertrekken vanuit een soort vertrouwde basis. En dan gaan we naar die buitenwereld toe. De groene wereld is wat traditioneler van aard. Hecht aan traditie, zekerheid, veiligheid. En sociale rituelen van je groet elkaar op straat bijvoorbeeld. Dat is zo'n ritueel. Dat geeft houvast aan het samenleven. Dan hebben we de aqua groep, wat bedachtzaam, die liever geen gasten heeft thuis, maar als het dan moet, oké dan. Maar dat is vrij stug. Dan hebben we de blauwe wereld, voor wie de woning heel erg privaat is, privé. En het eigenlijk het liefst met gelijkgestemden doet. Ons soort mensen, zeiden we dan vroeger. En dan hebben we de paarse wereld, die gaat voor die paars, voor John de Mol, zou ik maar zeggen, is de woning veel meer een attribuut. Die woning is onderdeel van mijn lifestyle, zoals mijn auto dat is. En ik heb attributen nodig die mij inkleuren als persoon. En die rode wereld, dat is veel meer dat, wat ik zei over Riet Bakker, de eigen eiland, ik trek er van niks af aan. Als ik dit wonen vind, dan vind ik dat wonen en niemand heeft wat met mij te maken. Nou, dit is het palet een beetje naar het wonen toe. Dan ziet u hier waar Goorlen staat? Nou, ik heb het antwoord al gegeven. Goorlen die komt ergens daaronder uit in het beeld. Tussen een beetje aqua, bedachtzaam, blauw, met elkaar, hè, ons soort mensen. Groen, tradities zijn belangrijk. Wat meer de groep zoekend. Dat zijn de belangrijkste kleuren. Maar het palet is natuurlijk groter. Je ziet met kleuren aangegeven waar de dominante leefstijlen zijn. En er zijn ook gebieden die wat geler gekleurd zijn of oranje. Zelfs rood komt voor. Dus het is natuurlijk een mix van veel meer. Maar dit geeft een beetje een eerste plaatsbepaling. En dat zal je vaker, als je in het woonbeleid bezig bent, toch tegenkomen met wat is een beetje de identiteit van de mensen die hier wonen. Is dat iets wat u herkent? Een beetje deze plaats?
Ja.
Ja? Ja. Nou, het is misschien ook straks voer voor discussie. Goed, dat is niet het enige wat we hebben gedaan, want uiteindelijk moest het over wonen gaan, zei onze opdrachtgever. Dus we hebben gekeken van hoe wonen mensen. En we hebben verschillende woonmilieus onderscheiden. Wat is binnenstad, wat is landelijk gebied, wat is dorps. En op basis van de antwoorden van mensen, wat zij vinden hoe zij wonen. Dus het is niet een soort theoretisch iets, maar dit is het resultaat al van het onderzoek. De meeste mensen in Goorlen vinden dat ze in een dorp wonen. Maar er zijn ook mensen die vinden dat ze meer in een soort laagbouwwijk wonen, een standaard laagbouwwijk, in plaats van in een dorp. Dat zien we ook, dat is een beetje de groene kleur. En je ziet ook in het hele regionaal verband dat er eigenlijk twee steden zijn. Dat is Tilburg, met echt stedelijk wonen en eigenlijk als een soort kleine broertje Waalwijk. Dus je ziet op dat regionale kaart zie je eigenlijk al heel goed hoe dat wonen wordt ingevuld. Blauw is bijvoorbeeld de luxe woonwijk. Dat zie je in de Blaak in Tilburg en in Oosterwijk kom je het ook veel. En in de noordrand van Goorlen kom je ook dat soort gebieden tegen. Nou, dat is eigenlijk een bepaling van wat er nu is. Als je dat voor alle respondenten dan bij elkaar optelt. En dan heb je hier een plaatje van Goorlen met hoe dat verdeeld is over die verschillende woonmilieus. Dan zie je dat het er wat meer zijn, want die kaart laat alleen maar de dominante kleuren zien. En dan zie je in blauw wat men heeft en in oranje zie je waar mensen de voorkeur aan zouden geven, rekening houdend met hun portemonnee, et cetera. Dus die test zit daar wel in. En dan zie je eigenlijk dat het stukje woonwijk met veel laagbouw, dat, daar heeft Gorle nog ineens heel erg veel van, maar 26% zoals de mensen dat zien, dat is wat aan de ruime kant. Liever zouden ze dat iets minder hebben en liever zouden ze, een deel van hen zou liever landelijk wonen, hè, 9%. Een deel zou graag stedelijk willen wonen, dat krijg je er ook in. En een deel zou graag in een luxe woonwijk willen wonen. En dat is eigenlijk net even een soort upgrading van de laagbouwwijk. Dit is een beetje patroon. Gewoon gevraagd aan de mensen. Wat hebben jullie? En wat zouden jullie willen hebben? Rekening houdend met je eigen portemonnee. We hebben daar ook nog een soort correctie op uitgevoerd. Mensen die het echt niet kunnen betalen, die hebben we daar wat anders in behandeld. Om tot een enigszins realistisch beeld te komen. Als je kijkt over de hele regio, en ik vind het toch wel aardig om dat te benoemen, want dat doet zich voor op dit moment binnen deze regio en ook op andere plekken in Nederland, dan zie je eigenlijk dat het met de stad heel erg goed gaat. En ook goed blijft gaan. Er komen meer singles, die zoeken eigenlijk ook de stad. De bereikbaarheid wordt steeds belangrijker voor mensen. Dus die stad is een soort van magneet waar vroeger gezinnen de stad allemaal uitgingen en dan kregen we de suburbs, zie je eigenlijk nu dat er gezinnen weer de stad ingaan. We zien nu in de stedelijke wijken in Tilburg zien we een vraag naar eengezinswoningen die aan toenemen is. En dat heeft alles te maken met die beweging. Tegelijkertijd zie je dat het landelijkheid en het dorpsheid ook enorme krachten zijn die in die regio aan de orde zijn. En daar maakt Gorle deel van uit, van dat krachtenspel. De suburbs die er tussenin zitten, de grotere laagbouwwijken die uit de tijd van de suburbanisatie en de Finex voor een deel, die hebben het moeilijker. Mensen vinden dat vaak te uniform, allemaal hetzelfde, er gebeurt niks op straat, de mensen lijken zelfs een beetje erg op elkaar. En dat is eigenlijk een soort zoektocht naar van hoe dat moet eigenlijk anders. Voor Gorle betekent dit eigenlijk in die dorps- en landelijke hoek enorm krachtig. Willen veel mensen wonen, ook uit Tilburg, willen graag naar Gorle toe kunnen komen. En waarom? Het is rustig, het heeft ruimte, het is groen en dat zijn zeer gewaardeerde elementen. Dan naar de woning. Daar doet zich ook iets bijzonders voor. Als we aan mensen vragen wat ze nu hebben en wat ze zouden willen, ook weer rekening houdend met hun portemonnee, dan krijgen we dit staartje. En dan hebben we het aan iedereen gevraagd, hè? Dus ook mensen die niet willen verhuizen, die geven dan toch een oordeel. En dat is voor ons het doel om te kijken wat zit er nou onderhuids bij de mensen eigenlijk aan idealen, aan dromen die er zijn, die als ze daadwerkelijk zouden willen ook uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Dan zie je dat de standaard rijwoning, daar is er heel veel van, 45%. Er is ook geen land in Europa die zoveel rijwoningen kent als Nederland. Maar goed, tegelijkertijd is het ook een heel goed product die goed ontwikkeld is in Nederland. Maar de interesse daarvoor is lager dan het aanbod. De interesse voor vrijstaand wonen is veel hoger dan er is. En dan zegt iedereen, ja, iedereen wil vrijstaand wonen. Hè? Zo kan je het afdoen. Maar beschouw dit toch als een soort van onderhuidse bewegingen. En als die vrijstaande woningen allemaal alleen maar heel erg duur zijn, dan kan niemand ze meer kopen. En natuurlijk gaan ze daar niet wonen. Maar het is wel een onderhuidsgevoel van, wat zou het interessant zijn als ik die eigen woning kon hebben, op die eigen plek. Dat is één. En twee, ook heel erg belangrijk, we zien een behoorlijk interesse in flats. Of je zou kunnen zeggen appartementen, beter woord, appartementen met lift. En die vraag wordt vooral ook door ouderen, ook vanuit een koopwoning en een koop- en gezinswoning uitgeoefend. Die vraag is aanzienlijk groter dan er is. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste bewegingen die in de onderstroom van de bevolking van Gorle zitten, naar ons idee, zoals we dat gemeten hebben. Hier nog een klein plaatje van, dit is het beeld in de regio, moet ik even zeggen, van hoe wonen mensen. Dat ziet u in het linker plaatje, per leeftijdscategorie. Dus je ziet 18 tot 34 jaar en aan de rechterkant ziet u 75-plussers. En dan verdeeld over rijwoningen, appartementen, et cetera. Dat is hoe men nu woont. En als je het aan al die groepen vraagt, en dus ook weer rekening houdend met de portemonnee, dan krijg je het plaatje wat daar rechts is. Even om die onderstroom nog even stevig neer te zetten. Ja, dan een discussie. En deze voeren wij vrij veel. Want wij zien dat niet alleen in Gorinchem, we zien het ook op andere plekken. En ergens in ons denksysteem heeft iets, en ook bij veel consumenten, heeft iets post gevat. Van ja, als je begint op de woningmarkt, dan begin je in een klein rijtje. En als je wat meer geld gaat verdienen, dan mag je naar een tweekapper. En dan wordt het wat groter, de kavel wordt wat groter, de woning wordt wat groter. En uiteindelijk mag je naar die vrijstaande woning toe, die nog groter is en nog op een kavel. Maar dat is ook iets wat cultureel is. Het is helemaal niet ondenkbaar dat je daar ook wat anders naar zou moeten kijken. Misschien moet je ook kleine vrijstaande woningen bouwen. We hebben gezien dat er ook singles zijn die dorps willen wonen in een vrijstaande woning. En dat zijn geen kapitale panden, maar dat is anders. Maar het blijft wel dat ene object. Dus kunnen we niet meer denken in termen van vrij small, vrij medium, vrij large. En misschien ook mogelijkheden bieden aan mensen om op die kavel die ze hebben, zeker als het de large is, ook misschien niet alleen maar die eigen woning te realiseren, maar ook die woning voor je ouders of voor anderen. De granny's apartments, zo noemen ze dat in Amerika. Meer ruimte geven aan mensen om die woningvraag in te vullen. Maar dit is meer een intermezzo van onszelf, een soort interpretatie. En dat geven we graag aan u mee. Kijken we wat explicieter naar de huur- en koopwoningenvoorraad die er is naar prijsniveau. Dan ziet u dat in dit staatje uitgewerkt. U ziet de huurprijzen staan en daar staat dan het percentage woningen die er zijn van die prijs. En wat de bevolking wil als ze, het zouden, voor het zeggen zouden hebben. Dan krijg je die oranje streep. Ook daarin zie je een vraag naar sociale huur tot 711. Daar is de vraag ook groter dan het aanbod. Maar er is ook wel wat ruimte in die categorie daaronder. In de categorie boven 711, dan praat je eigenlijk over de geliberaliseerde huursector. Die is ook te krap, want je ziet dat daar een duidelijke vraag is. En we zien ook in die vraag dat bijvoorbeeld ouderen zijn vanuit een koop- en gezinswoning, die eigenlijk naar een huurappartement zouden willen. Nou, dat veroorzaakt onder andere die vraag. En we zien ook in de koopsector een bepaalde dominantie van de groep in de hogere segmenten wil wonen. En als we dan kijken wie dat dan zijn, dan zijn er mensen die vaak van een rijwoning naar een tweekap naar vrijstand ook gaan. Dus dat geeft een beetje de patronen weer. Kijken we alleen naar de huishoudens die verhuisgeneigd zijn. Hè, er wonen ongeveer 10.000 huishoudens in Gorinchem. Daarvan zijn er 600 zeker verhuisgeneigd om te verhuizen in de komende 2 jaar. Dus dat is, 6%. 1100 mensen, of huishoudens, zeggen in de enquête, ik zou wel willen verhuizen, maar ik kan niks vinden. Nou, een belangrijk signaal, dat is al meer dan 10% van de bevolking. Die dus iets wil, maar niets kan vinden. En dan 2800 huishoudens daarboven, die zeggen van, ik ben misschien verhuisgeneigd. Dus afhankelijk van wat er op mijn pad komt, hoe de dingen lopen. Maar dat is een grote groep. Bij elkaar praat je bijna over de helft van de bevolking die ergens met dat wonen bezig is op deze manier. Als we alleen die bovenste twee categorieën nemen, die 600 en die 1100, en we kijken hoe zij dan willen wonen, wat zoeken ze dan, dan hebben we dat even onderverdeeld naar een woningtype en naar woonmilieu. En wat het meest donkergroen is, dat zijn eigenlijk de grotere groepen die u ziet. Nou, u ziet daar eigenlijk twee hele belangrijke clusters. Dat is inderdaad dat vrijstaand en dorps en landelijk. Dat is belangrijk. En dat is het appartement met lift, ook in een dorpsmilieu. Dorps en luxewoning. En die is vrij aanzienlijk, die vraag. Vinden ontwikkelaars vaak moeilijker om in te vullen. Maar die vraag is nadrukkelijk aanwezig.
Mag ik even vragen hoe lang u nog ongeveer tijd nodig heeft?
Ik denk dat ik nog... Ik denk dat het 3 of 4
zit. Ja?
Dan ten aanzien van ouderen. De wethouder had het er ook al even over. We zien als we het aantal voor gelijkvloerse woningen die door verhuisgeneigden worden gewenst en die worden achtergelaten. Als we die vergelijking eens maken, dan zien we dat Gorle daar ongunstig in scoort. Er is echt een groot tekort aan gelijkvloerse woningen. Boven de 1 is dat tekort. En eigenlijk in Gorle en Loon op Zand zijn die tekorten het grootst. Dat betekent niet altijd een drama, want mensen kunnen vaak ook langer blijven wonen. Ook in een niet gelijkvloerse woning. Maar het geeft wel aan dat dit een aandachtspunt is die serieus is. Duurzaamheid. Hier ziet u de duurzaamheidsinvesteringen die zijn gedaan door de kopers in Gorle. Dat is de donkerblauwe hoek. Even als voorbeeld, de bovenste. 22% van de eigenaren van woningen hebben hun vloer geïsoleerd in Gorle. In het hart van Brabant regio is het ook 22%. Dus dat loopt een beetje gelijk op. Je ziet dat het gebruik van ledlampen is ongeveer 2/3 van de bevolking die daartoe overgegaan is of daarmee bezig is. Dat is logisch, want dat is niet zo heel erg kostbaar. Maar de mensen die inmiddels gasloos zijn gaan wonen, dat is toch een doel voor 2050, dat is slechts 3% van de mensen die gasloos wonen. Ook het aantal huishoudens met zonnepanelen, ik dacht dat zelf eigenlijk dat het hoger zou uitkomen, is 3%. Daar zit natuurlijk een betrouwbaarheidsmarge in als gevolg van een enquête, hè? Want we hebben daarmee niet iedereen gedaan. Dus dit geeft een beetje de stand van zaken weer waar we staan. En dan kan je zeggen van er moet nog wel wat gebeuren. We hebben ook gevraagd in het onderzoek naar wat andere woonconcepten hipper zijn of in de aandacht staan op dit moment. We hebben 3 concepten gevraagd. Meer generatiewoningen. Dat zijn woningen waar bijvoorbeeld ouderen en jongeren samenwonen, zodat er sprake kan zijn van onderlinge hulp of verzorging. En wij zien eigenlijk dat best een aardig percentage is van mensen die dat in ieder geval interessant vinden als concept. En dat betekent nog niet dat ze ervoor kiezen om er te gaan wonen. Maar 14% van de mensen in Gorle zegt van, eigenlijk wel interessant als dat soort mogelijkheden er zijn. De Friends woning vanuit de televisieserie, dat is de tweede die we hebben gemeten. Ik dacht altijd, dat is echt iets voor jongeren. Nou, dat komt er ook uit. 1/3 van de jongeren wil dat. Misschien is dat wel een hele goede oplossing voor een startersprobleem. Want als ze met elkaar kunnen gaan wonen, dan is dat ook sneller en makkelijker te realiseren. Het is goedkoper voor de starters zelf. En blijkbaar willen ze het ook. Dus dat is helemaal mooi. Maar wij zagen dat ook onder ouderen dat een interessant concept aan het worden is. Ik dacht dat staat hier, 15% van de ouderen tussen de 55 en 64 vindt het interessant om over zo'n woning na te denken. Om later te wonen samen met anderen als een concept. Niet iedereen hoeft in dat ene appartement voor zichzelf te wonen. Dus er is een heel groter assortiment aan woonoplossingen denkbaar voor die groep. Dat geeft het eigenlijk ook aan. Tiny houses, dat is een wat bijzondere vorm, die wordt door 9% van de mensen aantrekkelijk gevonden. Het is wel zo dat als je kijkt naar de leefstijlkleur van de mensen, zijn het vooral wel de leefstijlen die in Gorle wat minder wonen. He, want Gorle die scoorde sterk daaronder. Dit zijn toch de wat meer vrijere types of die aan het experimenteren zijn met nieuwe woningen. Maar wij denken, als we het geheel overzien, dat dit ook voor Gorle, dat deze specials, zoals we dat dan noemen, een soort plek in het woonbeleid verdienen. Dan ga ik toe naar de deliverables. Ik moet afsluiten.
Ja.
Ja. Ik sluit eigenlijk af. Ik hoef het niet allemaal te laten zien. We hebben een fantastische kaarten gemaakt van Gorle en ook van de andere gebieden in het hart van Brabant. Hier ziet u er eentje van, dat zijn factsheets die eigenlijk even in een notendop de resultaten weergeven en door iedereen snel te raadplegen zijn. Daarnaast hebben de gemeentes de database gekregen, dus de diepere analyses zijn door u zelf uit te voeren. En bovendien heeft u de beschikking over een online cartografisch systeem waar je kan inzoomen, bijvoorbeeld op waar is die tevredenheid nou hoog en laag. Dus dat is een extra punt. Bedankt voor uw aandacht. Ja.
Dank u wel, meneer Van Hagen. Dan gaan we nu over tot de vragen. Zijn er vragen? Wie wil er vragen stellen?
Erik en ik.
Ja, ik begin gewoon even hier. Erik, of meneer Schelke, sorry.
Ja, dank u, voorzitter.
Ik wil eventjes nog één ding erbij doen. Omdat we kort tijd hebben, wil ik graag beginnen dat ieder maar één vraag stelt. En als we tijd over hebben, kan iemand nog een tweede of een derde vraag stellen. Ligt aan hoe snel we er doorheen komen.
Ja, wat ik eigenlijk een beetje mis, starters en jongeren. Want ook in de aanloop naar de verkiezingen zijn we ook op aangesproken van, ja, wij kunnen hier niet in Goorlen wonen. En eigenlijk kan ik dat niet goed uit het rapport halen. Dus ik vroeg me af, is dat niet meegenomen of is dat probleem niet zo groot? Kan er iets over gezegd worden.
En aan wie had u die vraag?
Aan de
onderzoekers. Ja.
Starters die nog thuis wonen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Wat we wel weten is hoeveel starters er gemiddeld genomen per jaar zich op de woningmarkt aandienen. En wat we ook kunnen doen is dat we kijken naar wat voor woningen die starters willen. En dan kan je een soort analyse maken van dat probleem. Maar dat doen we dan op basis van die ingrediënten. En als u dat mist, dan kan dat. Maar uit de data kunnen we denk ik heel veel halen die daar iets over zegt. Dat je meer van starters hoort in de praktijk heeft ook te maken met dat ze dat het vaak een hele concrete behoefte is op dat moment. En dat ze de mobiliteit onder jongeren is ook heel erg hoog. Dus je ziet ze veel. Veel mensen die ook woningen vragen, die hoor je minder, zou ik maar even zeggen. Ik hoop dat mijn onderzoek dat ook aangeeft. Er is een stuk latente woningbehoefte die minder luidruchtig is, om maar zo te zeggen, of minder duidelijk is in de praktijk. Ja.
Dank u wel. De heer Jongheren.
Ik heb een paar concrete vragen naar aanleiding van de factsheet. Die 1100 verhuisbereiden, zeg maar, dat is een extrapolatie van getal 52 uit het onderzoek. Ja. En als ik dan naar de factsheet kijk, dan staan er 36 in Goorlen en maar 8 in Riel. Dat is samen 44. Dus ik miste daar ergens een stel die gewoon niet in de factsheet staan. Waar zijn die gebleven? Of waar komen die vandaan?
Het kan zijn. Wat wij doen als we een onderzoek doen, en dat doet eigenlijk elk onderzoeksbureau. Je doet een steekproef. Ja. Maar die steekproef is nooit exact volgens de werkelijkheid. Want er zitten bijvoorbeeld net iets te veel ouderen of iets te veel jongeren in, et cetera. Ja. Dus je gaat de waarde van elke respondent, die krijgen een weegfactor. En in dat proces, van dat wegingsproces, doet dit zich voor.
Maar dat betekent de feit dat die 1100 verhuisbereiden, ja, in feite maar gebaseerd zijn op een getal van 44 mensen. En daar zijn al die percentages op losgelaten die je daarnet,
ja,
liet zien.
Ja.
Oké, duidelijk. Ja. En dan nog een vraag. Bij de gemeente staat 861 respondenten en bij de N55 plus 1 staat 561. Dat is duidelijk meer dan de helft, lijkt mij. En bij het staatje daarboven 55-39%, 75-12%, samen 51%. Dus er is ook een enorm verschil tussen. Waar komen dit soort verschillen vandaan?
Ja, ik moet even kijken welk staatje dat is, hoor, want dat heb ik niet zo voor ogen.
Dat is wonen en ouder worden, 55 plus.
Is het goed dat ik hier even schriftelijk op reageer? Ja, want dan kan ik dat even natrekken.
Om een beetje een beeld te krijgen, ja, van hoe je in feite aan je conclusies komt, zeg maar. Ook, ja, van waar, ja, die verhoudingen vandaan komen.
Ik denk dat dat een goede oplossing is, dat u dat even dan schriftelijk behandelt. Dank u wel.
Ja.
Meneer De Laat.
Wil je die U noemde dat er een deel was die niet konden vinden naar hun behoeften. Valt er nou ook de groep mensen onder? Want ik weet er in het dorp zijn er heel veel senioren, die wonen in een gezinswoning. Zijn 40 jaar getrouwd, de kinderen zijn het huis uit. Het huis is eigenlijk te groot. Ze willen graag verhuizen, maar de seniorwoningen die beschikbaar zijn, zitten 800-900 euro huur en op het moment plaatsen ze 400. Dus die bereidheid om te verhuizen is er eigenlijk wel, in theorie, maar in de praktijk lukt dat niet. Is ook in jullie onderzoek terug te vinden.
We hebben gevraagd naar wat mensen willen besteden daaraan. En het kan zijn dat dat niet aansluit op wat er wordt aangeboden. En dan kan je dat constateren. Maar die vraag is er.
Nee, maar is die groep ook te halen uit jullie onderzoek? Hoe groot die groep is?
We zien ook duidelijk in die mismatch dat het een tekort is aan die appartementen met lift, zeg maar. En dat die eengezinswoning eigenlijk een overschot is. Dus dat zou ook die groep verklaren. We kunnen in verdere analyses nog wel kijken of het nou echt die ouderen zijn in die woningen. Dat zit in de data wel, zeg maar. Dus. Maar dan moet ik hem weer uitzetten.
Er zijn in feite bekende gegevens. Kijk, want zo ook, de woningbouwvereniging heeft een site waar de mensen kunnen reageren op een woning. En op elke huurwoning die daar op die site terechtkomt, zijn er circa 130 reacties. En er komt gemiddeld 1 woning per week op die site beschikbaar. Dus dan is mijn conclusie, er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Maar toch kan ik er niet uit jullie onderzoek halen.
Nee, dat is correct. Ja, dat kan zich voordoen. En wat uit ons onderzoek wel blijkt, is dat veel mensen wonen, die nemen een woning in bezet die ze misschien niet zouden willen. Maar dat omdat er geen doorstroming is, er ook te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen die dat zoeken. Dat is wel een van de problemen die samenhangt met die mismatch, zoals we dat zien.
Nee, ik begrijp het wel, maar dan is mijn vraag eigenlijk, is de waarde voor jullie onderzoek? Want ik noem nou een paar dingen op en u zegt, ja, dat kunt u niet vinden in ons onderzoek. Dan is uw onderzoek toch niet goed?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Wij hebben gewoon aan mensen gevraagd, mensen zoals u, via een steekproef, hoe ze willen wonen en hoe ze wonen. Ik denk dat dat een uitstekende basis is om te weten hoe het gaat met het wonen. Dat er een probleem is in bepaalde delen van de sociale huursector, ja, dat heeft ook te maken met toewijzingssystemen en dergelijke, lijkt mij.
Nee, maar dat probleem, dat ligt er gewoon en dat is niet uit je onderzoek te halen.
Ik denk dat u duidelijk bent geweest in deze vraag. Ik wil graag even verder. Die meneer van de tribune. Ja, dadelijk jij ook. Kom.
Zegt zojuist tegen u dat het over 561 ouderen aan die geparticipeerd hebben met deze enquête. Daarnaast houdt u net een verhaal ons voor waarin 2800 man verhuizingsgeneigdheid zou hebben, 1100 man en 600 man, dat is 45 man. Daarbij zegt u dat is 50% van de Goolse bevolking. Doe ik even een simpele test, wil iedereen opstaan hier of zijn hand opsteken die binnen nu en 2 jaar gaat verhuizen. Dan krijgt u een antwoord op uw vraag.
Ja.
Hebt u net het voorgehouden, 45% van de gemeenschap die gereageerd heeft verhuizen, verhuiswaardig is binnen nu en 2 jaar. Dus ik vraag aan alle gebondenaren hier die willen verhuizen, vraag u binnen 2 jaar of
ik heb
dat gezegd. Dat is aan aanleiding van zijn vraag.
Dank u wel, u hebt uw punt gemaakt.
Ja, ik zou het ooit graag zien. Ja, kunt u vragen, dan weet u meteen of...
Nou, ik denk dat er 2 mensen waren die hun hand opstaken die dus binnenkort gaan verhuizen, of willen verhuizen, en de rest nog niet. Dus ik denk niet dat we dan nog verder dingen, maar ik heb u, nogmaals, u hebt uw punt gemaakt. Het is wel iets voor ons om mee te nemen, om daar nog eens goed naar te kijken. Dan mevrouw Eikelenboom.
Dank u, voorzitter. Ja, wat ik mis, en dat is dan tevens ook mijn vraag, is er in het onderzoek meegenomen of er in Goorlen ook idealisten zijn die samen in een wijk willen wonen met bepaalde doelstellingen. Ik denk aan een ecologische woonwijk. Ik denk aan een wijk die zelfvoorzienend wil zijn, waar men bijvoorbeeld ook gaat voor de stadslandbouw. Ja, dat mis ik eigenlijk. En Ja, ik vind het ook wel interessant om te weten wat precies uw opdracht is geweest, hoe dat geformuleerd is. Want inderdaad missen wij iets over de starters, de mensen die in Goorlen geen woning kunnen vinden en die dus elders wonen, maar die wel graag in Goorlen zouden willen wonen. Dus dat mis ik. En dan vraag ik, wat is precies de opdracht die u meegekregen heeft?
Dankjewel, mevrouw Eikelmoen.
We hebben de opdracht gekregen om een woningmarktonderzoek te doen. Daar is niet expliciet benoemd dat we ons met starters moesten bezighouden. We hebben dat in een begeleidingsteam gedaan, waar de gemeentes die opdracht hebben gegeven hebben gezeten. Die hebben gezeten bij de vragenlijst, bij alle fasen van het onderzoek. Om zo goed mogelijk te achterhalen wat er leeft onder de bevolking ten aanzien van het wonen. En daar is een vragenlijst uit naar voren gekomen. En die hebben we uitgezet in een aselecte steekproef, zou ik maar zeggen, waarbij mensen gewoon geantwoord hebben. Dus die meneer van de publieke tribune, ja, die kan dat wel zeggen, maar wij hebben dat gewoon gevraagd aan de mensen in Goorlen. En als die dat zeggen, dan kan je zeggen van ja, maar dat vertrouwen we niet. Dat is niet waar. Het is wat dat betreft een heel goed onderzoek geweest met een grote steekproef. En dit is naar boven gekomen. En starters, daarvan heb ik gezegd van dat zou je nog nader kunnen analyseren. Als het gaat om idealisten, dat hebben we niet expliciet uitgevraagd, maar wel een aantal onderdelen, zoals friends, wonen, et cetera. En we hebben ook kunnen zien hoe groot de interesse daarvan is. We hebben ook kunnen zien dat het een relatie heeft met leefstijlen die voor een deel in Goorlen aanwezig zijn. Dus uw vraag, die kan je best gaan benaderen met die kennis die we nu uit het onderzoek hebben gehaald. Daar ben ik van overtuigd. Zonder dat we dat op elke detail hebben uitgevraagd.
Ja, ik vind friends wonen toch nog wel iets anders dan een hele wijk die zeg maar ja. Friends wonen.
Ja. Ja.
Dat vind ik toch nog wel iets anders. Ik vind het heel jammer dat dat in het onderzoek dan niet heel nadrukkelijk meegenomen is. Bedoel, we zijn zo bezig met de energietransitie en er zijn zoveel mensen die dat toch wel heel erg belangrijk vinden. En ik kan me niet voorstellen dat daar in Goorlen weinig belangstelling voor zou zijn.
Dank u wel, mevrouw Eikelmoen. Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel. Nou goed, over starters zijn al een paar vragen gesteld. U geeft aan, nou, wij hebben wel inzicht in hoeveel zich er aandienen. Ik ben er nog wel een beetje nieuwsgierig naar. Ergens zag ik wel op een sheet dat er stond exclusief 1% starters per jaar. Dus u weet daar blijkbaar toch wel wat van. Als u dan nog informatie over kan geven, dan zie ik dat nog graag eventueel op een andere manier. Hoeft niet per se nu. Toch nog even een vraag dan over doorstroming. Er is veel vraag naar vrijstaand. Ik zag plus 13 appartementen. Betekent dat ook dat mensen die dan een woning achterlaten, dat het ook geschikte woningen zijn voor starters? Of zijn die dan ook per definitie te duur? Want vooral starters is toch tijdens de verkiezingen best wel een item geweest. Dus we zijn daar ook wel een beetje nieuwsgierig naar. Maar misschien dat u op de laatste wel iets kunt zeggen.
Doorstroming, ook op andere plekken. Ik heb het net voor de provincie Utrecht gedaan. Je ziet als je bepaalde woningen realiseert, zeker hoog in de woningmarkthiërarchie, dus dure eengezinswoningen, dat het uiteindelijk tot een verhuisketen leidt door de hele voorraad heen. En natuurlijk komen daar woningen voor starters vrij. Wat we zien is dat er heel veel mensen wachten ook op een appartement in een grote eengezinswoning op het moment dat je die appartementen gaat realiseren. En je geeft bijvoorbeeld voorrang aan mensen die een eengezinswoning achterlaten. Sommige gemeentes doen dat en dat leidt tot, vind ik, spectaculaire resultaten. Dan zie je dat daar uiteindelijk woningen in de voorraad vrijkomen die door starters heel erg graag gewenst zijn. Uiteindelijk, het hoeft niet meteen die eerste woning te zijn, maar via de keten van verhuizingen zie je dat daar allerlei mogelijkheden ontstaan.
Dank u wel, meneer Vragen. Ik kijk even naar de klok. Om nog een rondje te doen, dat is te kort tijd. Dus ik wil nou eventjes het woord geven aan de heer Van de Moerstijk.
Ja, als ik de sheet zou mogen hebben, Berry, van het proces.
Je moet wel op het goede knopje drukken. Daar is hij.
Op deze sheet hebben we aangegeven hoe wij het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen, wat de wethouder net geschetst heeft, hebben hier aangegeven in een aantal stappen. We zijn nu op 23 oktober met de beeldvormende vergadering bezig om de informatie op te halen die uit het regionale woningbehoefteonderzoek is gekomen. Daarvoor is eigenlijk ook al een heleboel informatie verzameld die input gaat vormen voor de nieuwe woonvisie. En dan moet u denken, buiten het kwalitatieve woningbehoefteonderzoek, aan het onderzoek dat door seniorenbelang in Riel is uitgevoerd. Dat zullen wij uiteraard ook meenemen in het onderzoek. Er zijn gesprekken geweest in Goorle, heb ik begrepen, en in Riel. Die resultaten daarvan zullen we uiteraard ook meenemen en de onderwerpen en de thema's die daar genoemd zijn. Dat vormt allemaal input voor een startnotitie die we gaan opstellen. En die startnotitie die is gepland om in december met de raad met u te bespreken. Daarvoor dient ook als input dat we een aantal professionele partijen gaan spreken. Dat is gepland op 1 november. Dan spreken we een aantal professioneel bij het wonen betrokken partijen hier in de gemeente Goorle. En we gaan daar ophalen wat zij vinden dat in een woonvisie thuis hoort. Net als dat wij u gaan spreken in december. Van wat moeten er aan thema's terugkomen, wat moeten er aan onderwerpen terugkomen. En dan hebben we denk ik met elkaar in december opgehaald wat de thema's en de onderwerpen zijn die in een woonvisie terugkomen. Die vervolgens wordt opgesteld en in begin volgend jaar behandeld wordt in een reguliere raadscyclus. In de vorm van beeldvorming, oordeelsvorming en uiteindelijk besluitvorming. Dat is het traject dat wij voor ogen hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ja, je had nog graag een primende vraag.
Ik wou die meneer nog graag even iets vragen. Want de ervaring leert dat enquêtes onder senioren en bijeenkomsten als gevoel van Goorle, gevoel van Riel, dat er altijd dezelfde soort mensen op afkomen. En probeert hij ook actief bijvoorbeeld die jongeren die nog thuis wonen en die graag op zichzelf willen wonen, probeert hij die ook actief erbij te betrekken?
Daar is geen onderzoek op uitgezet, maar wat net in de vergadering ook al werd gemeld, er is natuurlijk wel wat bekend over jongeren en over starters. En die informatie bijvoorbeeld bij lijststromen zullen wij ook meenemen in het onderzoek. Dus alles wat er bekend is, dat gaan we uiteraard meenemen. Maar daar is geen apart onderzoek tot nu toe naar gepland.
Dank u wel. We hebben nog even tijd.
Ja, een vraag over het procesvoorstel. Op 1 november is er een bijeenkomst en dat wordt gesprekstafels genoemd. Als het over een woonvisie gaat, denk ik dat ik een veel breder beeld nodig heb dan alleen de woonbehoeften. Is de raad uitgenodigd bij die gesprekstafels? Of is dat niet juist een beeldvormende vergadering?
Dit is geen beeldvormende vergadering met de raad. We hebben verschillende organisaties uitgenodigd, heel breed. Het gaat zowel over wonen en zorg, over de omgeving. Het gaat ook om organisaties die met duurzaamheid te maken hebben. Dus echt heel breed organisaties die met het wonen te maken hebben. Daar willen we onderwerpen en de thema's ophalen. En in de eerstvormende, beeldvormende vergadering dat zal begin volgend jaar zijn, willen we die partijen of een deel van die partijen ook vragen om toe te lichten waarom zij tot een bepaalde voorstelling van onderwerpen, thema's zijn gekomen. En daar nemen we natuurlijk, of daar kunt u als raad natuurlijk op inschieten. Ik weet niet of dat voldoende antwoord op de vraag is.
Het voldoende antwoord, of ik daar blij mee ben, dat weet ik nog niet.
U dank allemaal.
Ja? Ja, toch, ik heb dan wel even een vraag over dat proces. Want ik zie dat bij december staan dat we beeldvormend, oordeelvormend en besluitvormend aan de slag gaan met de thema's. En dan in januari, februari nog een keer in dezelfde settingen over het vaststellen. En ik vroeg me eigenlijk af of we daar niet een ander proces kunnen bedenken dat het weer sneller gaat. Want eigenlijk toch vanaf de verkiezingen, eigenlijk al voor de verkiezingen, hebben partijen toch wel aangegeven, nou, wij willen toch wel vaart maken als het gaat om woningbouw en de visie en slagen maken in Goorle. We zitten natuurlijk al even te wachten op dit onderzoek, van nou, we moesten dit dan maar even afwachten, hè, want dan krijgen we toch informatie, en we krijgen inderdaad een hoop informatie, maar als we niet opletten is het dadelijk weer, zijn we een jaar verder, dus ik vraag me af, van kunnen we niet in december het een beetje compacter in elkaar steken, dat we toch eerder met elkaar toch slagen maken.
Dank je, meneer. Dank je wel.
Voorzitter.
Zullen we... Ja.
Ik wil daar toch even op reageren. Want ik heb toch ook wel behoefte dat het niet te snel gaat. Want de thema's en onderwerpen, ik vind het belangrijk dat we ook bepalen van over welke thema's en onderwerpen erin moeten komen, voordat we iets krijgen wat we vast moeten stellen. Dus ik wil er wel dat er ook een goede discussie over plaatsvindt.
Kunnen we, ja, ik zal nog meneer Schelkes, voor u.
Ja, ik snap de behoefte om op basis van de resultaten die er zijn en die nog gaan komen om beleid te gaan maken. Het is jammer dat het hele onderzoek dat nu is gebeurd en goed en bespreken ervan is vertraagd door een heel, eigenlijk best wel lullig voorval als de stroomstoring op 23 augustus in Tilburg, zodat eigenlijk de presentatie van enkele weken is vertraagd, wat we eigenlijk in de zomervakantie niet meer hebben kunnen compenseren. Dat soort dingen kunnen dus ook een rol spelen. Van de andere kant moeten we wel beseffen dat we met die uitkomst van de bodemonderzoek wel in dat 4 jaar verder moeten. En dat ook partijen inderdaad op die gaan investeren, dat zullen baseren op de uitkomst van het onderzoek. Dat moet er wel gedragen zijn. En dan moeten we dan wel het beeld hebben dat het ook klopt. En dat het ook een goede weerspiegeling is van hoe er wordt gedacht. En dan zou ik, en dat is zeg maar alle respect voor de vraagsteller, ja, dan zou ik een maand meer of minder, zou ik daar niet al te sterk een rol willen laten spelen. Ik wil wel de vaart erin houden en we willen best kijken of we dit proces nog wat kunnen versnellen. Maar het mag nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid, want er is heel lang om geroepen van, wat blijft nou die woonvisie? Nou, daar moeten we zeker 4 jaar mee doen. Dan moeten we wel het gevoel hebben dat we nog achter kunnen staan en dat het deugt. En dat we ook bij het hele proces ook alle stappen hebben doorlopen die erbij horen.
Ik vind dat ook een mooie sluiting voor de vergadering dadelijk. Is voor u de inhoud van de woonbehoefteonderzoek duidelijk? Zo ja of zo nee? Is die duidelijk? En als die niet duidelijk is, wat mist u dan nog? Wie kan daar mij iets op geven? Oké. Meneer De Laat.
Ja, in feite de vragen die ik aan meneer heb gesteld. Die 130 mensen die elke reageren op startwoning. En de doorstroming van senioren die eigenlijk naar seniorwoningen willen verhuizen. Maar niet doen omdat het prijsverschil te groot is. Kijk, en die dingen wil ik ook graag op tafel hebben. Om tot een goede woonvisie te komen.
Misschien kunnen we vragen of de ambtenaar daar wat meer nog uit kan halen.
Naar de buurvrouw.
Jij hebt wel eerst dat zij de vinger op.
Het onderzoek als zodanig is ons wel duidelijk. Maar net als vele anderen missen wij hier een echt stuk aandacht voor de starters. Het idee om 4 jaar vooruit te moeten met een onderzoek waar zo weinig expliciete aandacht voor de starters is, dat beangstigt mij.
Dankjewel, mevrouw. Mevrouw Eikelenboom.
Ja, ik sluit me gewoon aan bij voorgaande sprekers. Ik bedoel, ik vind dat echt een gemis, zo weinig informatie over de starters.
Toevoeging hadden? Ja, meneer Snels.
Wat net aangegeven werd, 561 vandaag, 161 man gereageerd. 65% is dus ouderlijk gereageerd. Dat betekent nog zeggen, dat dus 65% maar van de doelgroep zeggen dat je tussen 65 en 20 gereageerd hebt. Nou, dan is dit wat in de wereld weer gaat, want tegen het geboorte woningwet is.
Punt is meegenomen, meneer Snels. Dan ga ik bij deze de vergadering sluiten. Ik maak even gebruik van dit moment, omdat we dadelijk geen vragenrondje hebben. In de krant hebben we allemaal gelezen over dat een van onze ambtenaren erg slecht bejegend is en wat zelfs tot fysiek geweld heeft geleid. Dat vonden wij als raadleden ook erg schokkend. Na een belrondje bij alle raads, in ieder geval de raad hebben wij besloten toen om een mooie bos bloemen bij de betreffende ambtenaren af te geven. Deze was erg gecharmeerd ervan, vond het erg fijn dat wij met hem meeleefden en wilde jullie dan ook heel hartelijk bedanken.